Moeder en Meer is een podcast over de eerlijke, echte en hilarische kant van ouder zijn. Samantha en ik, Linda, praten over hoe alles soms net even anders loopt dan gepland. Van geboorteverhalen tot seksuele opvoeding en genderneutraal zijn, alles komt aan bod. Wees deel van ons dorp en luister mee.
Welkom op Moeders en Meer. Vandaag gaan we spreken over mild ouderschap.
In het echt.
In de realiteit. Ik heb door Linda het term voor het eerst gehoord in het Nederlands. Ik denk dat de Engelse benaming attachment parenting is.
Of gentle parenting. Ongeveer zo.
Conscious parenting, bewust ouderschap, ik weet het niet.
Ja. Ja. Allemaal een beetje, volgens mij allemaal hetzelfde ongeveer.
Oké.
Een groepsnaam.
Dus, wat is mild ouderschap?
Wat is dat? Mild zijn, hè? Nee, ik denk wat ik daaronder versta, want ik denk wel dat het voor iedereen weer heel anders is. Maar wat ik daaronder versta is heel hard ingaan op de noden van uw kind. Dus echt wel heel hard proberen te kijken naar wat heeft ze nodig. En niet per se alleen maar naar waarom is ze nu aan het gillen. Dus verder kijken als alleen het gedrag, maar kijken wat er achter het gedrag zit. En daarop proberen in te spelen. Wat het dan bij een baby zou zijn, ja, die niet gewoon laten huilen, want ze zal wel in slaap vallen, maar ja, kijk, heeft ze gewoon aandacht en aanraking nodig? Heeft ze honger? Heeft ze een vuile pamper? En bij grotere kinderen kan het dan verder gaan. Naar waar zit ze mee in haar hoofd? Of heeft ze ook gewoon aandacht nodig? Of dus iets verder kijken als alleen het gedrag.
Ja, het is grappig. Nu dat je het woord aandacht zegt, merk ik dat ik... Ik vind dat geen leuk woord. Ik denk dat ik daar een hele... Dat daar bijna een negatieve connotatie achter zit.
Ja.
Mijn kind zoekt aandacht. Oh, die heeft alleen maar aandacht nodig. Terwijl dat... Ik zou eerder het woord connectie gebruiken.
Ja, bij mij is aandacht echt gewoon aandacht. Gewoon aandacht geven.
Ja,
maar het letterlijke
maar...
woord dan. Hè?
Nee.
Maar ik snap wel waar dat je naartoe gaat.
Ik denk dat het is omdat ik... Ik heb mijn studies in Australië gedaan.
Ja.
Waar dat attachment parenting... Dat was... Zelfs mijn studies gingen uit vanuit die manier van doen. Dus ik vind dat...
Dat is knap.
Normaal. Dat was meer dan tien jaar geleden.
Moeten we hier ook gaan, progressief. Gaan doen met mij, ja.
Dus die manier van omgang met de kinderen was normaal voor mij. En het was toen ik naar België kwam, dat ik besefte en dat er naar mij werd gezegd dat ik alternatief ben. Terwijl ik zoiets had van, als je een kind wilt opvoeden die sterk in zijn schoenen staat, die respect heeft voor een ander, zijn dat dan niet de dingen die je eerst... als ouder ook moet tonen.
Ja, sowieso. Hè. Het is sowieso hoe dat wij het doen, doen hun het ook. Hè. En
ja.
Gaan hun verder. Maar dat is het net. Hè. Dat is ook een deel van wat zo gek is. Hè. Dat mild ouderschap of hè, natuurlijk ouderschap. Eigenlijk is dat de manier dat heel veel mama's het in hun hart en hoofd aanvoelen. Maar het is omdat... Zo ja, vroeger dan, in de jaren 50, dat ze heel hard zijn beginnen gaan op gedrag, dat het is veranderd. Want hoe vaak hoort je dan zo... Ik heb die laten huilen en ik moest echt mijn oren dicht doen, want dat gaat gewoon helemaal door mijn hart door. Maar ja, even volhouden. Hè. Ja, als dat door je hart doorgaat, is het waarschijnlijk geen goed idee hè, dat je kind laat huilen.
Ik ga je nu iets vertellen en dit is iets dat ik met mijn studies heb meegekregen. Hè?
Ja.
Wij hebben gestudeerd het beeld van het kind door de verschillende tijdperken heen. En het is met de industriële revolutie, tijdens de oorlog en na de oorlog, dat er ineens studies uitkwamen en een kind zelfstandig hoort te zijn, dat het goed is om hem te laten uithalen, dat ze er wel overheen komen. Maar dan als je al die andere psychologische studies ziet, dat is hetzelfde als een hond volledig aftrainen om niet te reageren op zijn noden meer.
Ja, ja dat is het. Hè. Het is echt puppy training. Hè? Ja.
En
ik denk, is ook echt een boek over. Hè? Van,
ja, ik ken die namen nu even niet meer, maar ik denk Pavlov.
Ja, ja, ja Pavlov, maar er is een boek over iemand dat zo... Dat dan eigenlijk komt het erop neer van... Train je kind niet als een puppy.
Ja, ja, ja. Ja. Voilà. Ja. En ik heb het gevoel dat mild ouderschap... Wat er zo moeilijk aan is... Of wat dat ik als moeilijk heb ervaren... Zijn de momenten... dat ik dat zelf niet heb ervaren. Als kind.
Ah ja, 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 omdat wat dat jij ervaart gewoon zo diep in je gebakken zit, dat dat heel moeilijk is om niet naartoe te gaan als het een beetje moeilijk is. Want dat is het net, hè? Dat mild ouderschap. Je kunt daar ook al die boeken over lezen en het volledig verstaan. En ik heb dat heel hard. Ik ben heel hard mee met dat gedachtegang. Ik zeg van, ja, waarom zouden we dat niet doen? Dat is kei dom om dat niet te doen. Maar als je dan in de realiteit zit en je hebt dan 4 keer tegen je kindje gezegd van... Hey, heb je het dan moeilijk? Of ben je moe? Of komen we zo gewoon even een knuffel geven? Of weet ik veel wat? En mijn bijna 9-jarige gilt nog steeds naar mij. Dat ik gewoon mijn mond moet houden en dat ze er gewoon geen goesting in heeft. Dan is het gewoon kei moeilijk om na de zoveelste keer niet te zeggen van... Verdomme, nu is het gedaan, hè?
Ja. Ik heb daar... Eind vorige zomer heb ik daar heel hard mee geworsteld.
Ja.
Toen was de oudste inderdaad net 9. En dan heb ik ook een 7,5-jarige. Maar het was vooral de oudste die echt alles in vraag stelde. En ik had zoiets van... Een maand geleden deed jij gewoon nog normaal. Hè? Waarom moet je veranderen? Net wanneer je denkt dat het lekker loopt, kom je in een andere fase. En dan word je...
Had jij gedacht.
Ja. En oh, ik was zo gefrustreerd, zo kwaad. Ik kon er bijna niet meer mee in dezelfde ruimte. Hè? En dat was echt zo... Ik moest echt... 5 stappen terugnemen en echt aan mezelf gaan vragen. Wat stoort mij aan zijn gedrag?
Ja, dat is wat wij nu heel hard bespreken met mijn dochter ook. Hè. Ja, en dat is wel ongeveer dezelfde leeftijd. Dus misschien... Maar dat is het moeilijke, hè, want dan moet je...
Je komt jezelf tegen.
Komt jezelf heel hard tegen. En dan heb je ook wel echt zoiets van... Shit, wat ben ik aan denken en doen? En waarom? En waarom stop ik daar niet mee? Dat vind ik super moeilijk. Waarom stop ik er nu niet mee, terwijl ik eigenlijk besef waarom dat ik het dan doe?
Ja, het is één ding om dat rationeel te begrijpen. Het is een ander ding om met de diepere gevoelens die daaronder liggen, die daarbij komen kijken. Dat is normaal het moeilijkste om te ervaren. Want dan moet je toegeven dat jij je innerlijke kind misschien... iets tekort kwam of gekwetst was geweest of nog boos is of...
Ja.
Ja, en bij mij heeft dat effectief betekend dat ik 2 dagen letterlijk een klein beetje afstand nam van mijn kinderen. Wat ook moeilijk was, want mijn man zat toen een aantal weken op zee en het was zo einde zomervakantie, zo de laatste weken. En ik heb mezelf de ruimte gegeven om te huilen.
Ja, dat vind ik al moeilijk. Ik huil. Lappen. Ja.
Ik kon vroeger alleen maar huilen wanneer dat ik echt woest was. En nu gaat dat heel gemakkelijk. Ik huil voor niks.
Ah, echt?
Of, ja, maar dat heeft echt... Ja.
En hoe zou dat dan komen? Want je zou denken dat mild ouderschap bij een baby of bij een peuter... Hè, want peuters kunnen ook wel best stevig zijn. Maar, of misschien is het alleen voor mij zo. Maar ik vind dat toch heel veel makkelijker om te doen en vol te houden... en consequent in te zijn bij mijn baby en bij mijn peuter... dan bij mijn 9-jarige.
Ik denk dat dat komt omdat onze verwachtingen van een peuter miniem zijn. Terwijl... dat we die vaak eigenlijk een beetje onderschatten. Ja. Ik denk dat er ook veel meer programma's en boeken zijn. Het is meer in je face. Hè? terrible twos, threenager. Ja. Dus in ons hoofd zijn we er al op voorbereid. Ergens denken wij, het moment dat ons kind ouder wordt, beter begint te praten, precies alles veel beter begrijpt.
Ja.
Dat dan ineens alles gefixt gaat zijn. Terwijl dat ik heb gemerkt met mijn 9-jarige, hij stelt alles in vraag. Hij voelt enorme onafhankelijkheid.
Ja.
En tegelijkertijd zoekt hij overal bevestiging en connectie. Hij wil nog weten dat, ook al wil hij wegtrekken, dat de deur nog altijd even open is voor hem en dat die connectie daar is wanneer dat hem terug wilt komen. En ik denk dat het als ouder heel moeilijk is om onze kinderen te laten gaan.
Maar dat vind ik wel... Want wat Elina heel hard heeft, is dat ze inderdaad alles in vraag stelt. Want ze is dan wel zo super clever en ze weet dat ze niet zomaar hoeft te pikken, hè, wat dat ik zeg. En ze weet voor alles wel een reden waarom dat ze iets niet zou moeten doen. En dat is altijd een echte reden. Hè. Het is niet zoiets van... Dat is echt een doordachte reden. Maar ik herken ook wel heel veel van wat dat mijn peuter aan het doen is. Dat gedrag zie ik dus ook echt wel opeens terug bij mijn grote dochter. En dan vind ik dat zo moeilijk om zo haar aan de ene kant zo als een prepuber te zien die daar meer vrijheid nodig heeft. En aan de andere kant... Echt zo'n klein kind die dat opeens niks meer zelf wil doen of niks meer kan.
Ja, maar mijn oudste die heeft nog altijd... Ja, met de leeftijd is dat geminderd. Maar die kan nog altijd een driftbui hebben dat heel hard lijkt op een peuterdriftbui. Of een driftbui die je hebt als je 3 bent. Wanneer dat je nog niet goed weet. Maar ik denk dat ze op die leeftijd ook met meer complexere emoties... in aanraking komen.
Ja.
En net zoals dat een peuter zijn emoties ook voor het eerst ontdekt in de wijde wereld, komt er rond de prepuberteit weer een sprong.
Ja. Ja, wij zitten in de sprong, zo.
De enige manier waarop ik nog mild ouder kan zijn in zo'n moment, is om dat niet persoonlijk te nemen.
Ja, dat vind ik echt heel moeilijk. En dat is het moeilijke dat ik vind. Ik weet dat ik het te persoonlijk neem. Ik weet dat mijn verwachting eigenlijk te groot is. En toch kan ik dat niet stoppen.
Ja,
ik neem dat wel persoonlijk.
Dat zit ook in ons ergens. Hè? Dan moet je gaan graven waarom dat het zo persoonlijk is voor jou.
Ja, voor dat mij, vind ik heel moeilijk.
Ik denk dat het voor mij ook... hoe zeg je dat? Ik ben opgegroeid in een iets meer Aziatische mentaliteit. En daar als oudste ben jij de verantwoordelijke. Je moet het, hoe zeg je dat, example. Je moet het voorbeeld zijn voor de jongere zus. Dus ergens mis je dat stuk kindertijd. Hè? Want eenmaal dat je een...
Dat de tweede er is.
De tweede er is. Dan verschuift jouw positie totaal.
Ja.
Dus ik vind dat ook soms... voor mij was dat een hele moeilijke klik. En het was pas toen ik zoiets had van... Oké, hij gaat door een andere fase. Dit is tijdelijk. Wat heeft hij van mij nodig? Acceptatie.
Ja, ik vind dat zo moeilijk. En ik vind dat zo raar dat ik dat niet kan... Ja, omdat ik wel echt die verwachting heb van... Je bent bijna 9 jaar. Ik mag toch wel van u... Ik zeg dat zelfs kei vaak. Ik mag toch wel van u verwachten dat je na de 100ste keer die tafel gewoon afruimt. Hè? Je moet dat elke dag doen. En ik moet daar elke dag achter vragen. En elke dag ga jij zeggen, nee, ik doe dat niet.
Maar dat gebeurt bij ons thuis ook. En dan zijn ze met 3, hè? 9, 8 en 6...
Ja.
En het is mijn 6-jarige dochter die dat dan wel doet. Oh
ja. Ja, dat is toch...
De middenste die doet dat soms. Maar mijn oudste die vindt dat ook heel moeilijk. Die heeft dan ook wel ADD. Of aandacht, weet ik veel wat. ik hou niet van labels, maar dat is voor een andere podcast. En ik probeer te accepteren. Dus ik probeer ook zonder ongeduld te zeggen, wil je dat alsjeblieft wegzetten?
Ja. En wat doe je dan in het echt? Hè? Dus als ik dan aan Elina zou vragen, kun jij de tafel afruimen? En zij zegt, nee, mama. En dan zeg je dan nog eens van Elina, dat is de afspraak. Jij doet de tafel afruimen, dat is uw taak. Maar ik wil dat niet. Waarom moet Connor dat niet doen? Waarom moet Rosalie dat niet doen? Die zijn heel klein, die kunnen dat nog niet doen. Als die ouder zijn, gaan ze... En die maakt... Want ze is super taalvaardig. Dus ik weet dan al dat dat een discussie... Dat die blijft discussiëren. Totdat ik dan opeens het beu ben na een kwartier. En zeg van, Elina, nu gewoon opruimen. En dan begint hij te huilen. Dus hoe doe ik dat dan in het praktisch?
Ja, als dat bij ons het geval is... Dat is de manier waarop ik reageer. Mijn man is daar veel strenger in. En ze luisteren daar ook beter. Ik zeg dan, zal ik je even helpen? Dan gaat dat sneller. Ja. Maar die discussies die zijn de laatste tijd ook meer en meer aan het gebeuren. En dan komt het erop neer dat ik uitleg. Ik zeg, ik kook ook elke dag. Er zitten ook dagen tussen dat ik niet altijd... of geen zin heb om te koken of de was te doen of op te ruimen. Maar dat is deel van een verantwoordelijkheid. Ik zeg, wij wonen allemaal samen. Maar wat wij thuis ook hebben gedaan, is wij hebben effectief een takenschema opgeschreven, zodat het duidelijk is voor de kinderen wat er van hun verwacht wordt.
Ja, wie dat dan wat doet.
En dat is allemaal, hoe zeg je dat, leeftijdsgebonden.
Gebonden.
Mm-hmm. Hè? Dus dat is zelfs tanden poetsen, kleding aandoen, bed opmaken. Dat zijn de standaard dingen die elke dag gebeuren. En dan elks hebben ze één extra
taakje.
Dus dat kan van sokken sorteren tot tafel afruimen, tafel klaarzetten, dat soort dingen. Maar de ene regel die we ook hebben is, ruim je bord af van tafel na elke maaltijd. Niet omdat het moet, maar omdat wij samen wonen. Mm-hmm. Dus dat helpt gewoon iedereen. En, ja. En ik probeer dat wel altijd zo in te kaderen.
Ja.
Van, wij werken samen. Wij werken samen, wij wonen samen.
Ja, ik denk dat ik al op een punt ben gekomen, dat omdat Elina echt heel graag discussieert. Ergens vindt hij dat ook gewoon heel leuk, hè? Want dat is dan het moment... dat wij lekker met elkaar bezig zijn. Dus dan tegen het avondeten is al de zoveelste discussie dat ik eigenlijk gewoon de fut niet meer heb om nog een keer te kaderen. En dan denk ik wel gewoon, doe dat gewoon. Je doet dat elke dag. Doe dat gewoon, alsjeblieft.
Ja.
Dat is moeilijk, hè?
Wat ik dan doe, is de volgende dag pak ik mijn papier en wij hebben een roundtable discussion. Wij gaan allemaal zitten. Wij zeggen allemaal wat dat wij nodig hebben en wat dat wij vinden. En we komen samen tot een afspraak.
En hoe gaat het dan? Jij zegt van, ik ben kei gefrustreerd dat ik zo constant moet vragen dat jij dat doet. Hoe komt het dat je dat niet doet?
Nee, dan zeg ik, heb jij een oplossing die voor jou ook werkt?
Maar dan de dag erna, als alles kalm is.
Als alles kalm is, ja. Want als dat gefrustreerd is. En dat is iets dat mijn man ook heel moeilijk vond om te doen. Want ik heb daar meer ervaring mee omdat ik in een kleuterschool heb gewerkt. Dus ik kan daar iets meer...
En gewoon
meer...
heel die opleiding, hè?
Ja, heel mijn opleiding. En ook omdat ik zoveel alleen met de kinderen ben, dat ik echt oplossing moet vinden. Want ik kan niet zomaar... Dat gaat niet.
Dus je kunt ook gewoon die hele dag ruzie maken. Hè? Nee. Dat is en dan, te vermoeiend.
Dan ga ik kapot. Zeker als ik dan ook niet van weg kan komen. Dus ik heb creatief om leren gaan met oplossingen. En ik weet dat de kinderen graag een zeg hebben. Dan voelen ze zich ook empowered.
Ja.
Van oké, er wordt ook naar mijn nodig geluisterd.
Dat is wel een goed idee, dat ga ik wel.
En dan wordt dat opgeschreven en dan zeg ik, nu staat het op papier. Jij bent hier zelf mee akkoord gegaan, want ik wil niet elke dag ruzie maken. Maar mijn kinderen weten ook dat zij worden verdrietig van de ruzie, het kwetst hun. Maar het kwetst mij ook. Ik vind tuurlijk. Het ook niet leuk.
Ja, ja dat en is het. Dat, zeker als het zoveel ruzie wordt na een tijd. Dan heb ik echt het gevoel van... Al wat wij tegen elkaar zeggen, is gewoon ruzie. Hè? Dat is, En dan ook, ik heb heel hard dat na een tijd... Dat die irritatie opbouwt. En dan vind ik het gewoon heel moeilijk om het... snel terug te laten zakken. Elina kan dat dan wel, want die vergeet het dan na 3 minuten. En die heeft dan echt zoiets van... waarom zet je mij nu niet aan het knuffelen?
Ja.
En ik heb dan zoiets van... Elina, ik heb echt nog 4 minuten nodig om er terug te zijn. Maar ja, als je dat dan heel de dag hebt... dan is het echt wel moeilijk dat om zo elke keer terug te zakken naar... Oké, allee.
Maar ik heb daar ook... Ik zit daar nog soms in, hè.
Ja.
Maar dat is echt een bewuste keus om te zeggen van... Dit kan ik niet meer zo doen. Ik moet eventjes gaan zien wat dat hier echt het probleem is.
Ja.
En vaak ligt dat niet bij de kinderen. Dat probleem ligt vaak bij ons. Want wij hebben verwachtingen van kinderen. Wij willen dat ze op een bepaalde manier gedragen. Maar er is ook een regel bij ons thuis geweest... En dat is, ze mogen ook nee zeggen. Maar dan moet het later wel gedaan worden. Als ze iets nu niet willen doen, dan moet het op een ander moment wel gedaan worden. Maar ze krijgen dus ook, voor mij is dat ook, hè, als ze alles doen, dan krijgen ze hun zakgeld elke zondag. Maar dat zijn geen belachelijke grote taken. Ik wil ook niet echt dat het een soort van beloningssysteem wordt.
Ja, want dat zou dan wel... Allee, dat is dan in het responsief ouderschap of zo. Is dat dan wel echt hetgeen dat ze zo helemaal afraden, bijvoorbeeld? Hè? Dat je er niet iets tegenover stelt. Dat ze niet hun zakgeld niet krijgen omdat ze iets niet hebben gedaan.
Ja, maar dat doe ik ook niet. Ik ben daar vrij... lax in, zal ik het zo zeggen.
Ja, dat is ook wel een stuk, vind ik, van... Dat mild ouderschap of responsief of zo. Ik vind wel dat het belangrijk is dat je zo... Je moet de stukken eruit halen dat je dat voor je werken. En als jij graag die hun zakgeld geeft, dat ze hun taak hebben gedaan, dat moet ook wel gewoon kunnen zonder dat dan zo opeens helemaal niet meer in...
Maar weet je wat ik heb gemerkt? Als ik onze kinderen zitten op een Steinerschool. En daar is het all about mild ouderschap. Maar wat ik merk, en ik ben daar zelf ook geweest, dus ik herken het, is dat je altijd, hè, je probeert dat zacht.
Mm-hmm.
En dan, boom, ontploft het. Ja, omdat die kinderen...
Ik ben bij de boom.
Ja, omdat de kinderen niet reageren. En daar heb ik geleerd met mijn tweede, want die houdt ook enorm van ruzie. En dat is echt een volhouder. Ja. En die is ook heel diplomatisch. Dus als ik begin te roepen, dan krijg ik dat naar mij gegooid. Die houdt echt de spiegel voor van alles wat dat ik als een goede ouder niet zou mogen doen.
Ja.
Die begint niet te schelden. Die haalt ook nooit uit. En hij roept ook niet tenzij ik begin te roepen. Dus dat is echt mijn kleine diplomaat. Daartegen zegt hem nooit veel, tenzij dat hij ruzie heeft en dan heeft hem ineens al zijn woorden.
Ja.
En dat is mijn grenzen respecteren.
Ja.
Mijn eigen noden.
Ja, want dat is het. In de realiteit moet je ergens wel aanvoelen van, wat werkt er voor ons, hè?
Ja. Waar ligt mijn grens? Ja. Van, nu kan ik eventjes niet veel meer aan. I'm gonna have a moment for myself.
Ja.
Slaat jezelf op in de wc.
Ja, uiteindelijk wel. En als dat betekent dat ze dan... Allee, hoeft u een baby niet te laten krijsen. Maar als uw 5-jarige dan in de andere kamer staat te gillen...
Dan laat ik dat.
Ja, dan laat dat is
ik, hè. Ik laat dat. En dat was een paar weken geleden ook. Mijn oudste die had dan een driftbui over het huiswerk. Maar die was echt lelijk aan het doen. En die was van allerlei dingen aan het zeggen. Maar ik weet... Als volwassen, zelfs als ik boos word, ik zeg soms dingen die ik niet meen. Gewoon tuurlijk, uit frustratie. Ja. Maar als we een kind dat zien doen, dan is dat heel vaak van... Zeg dat niet en houd ermee op en stop ermee. En dat zijn geen leuke woorden. En ik had zoiets van... Ik ga nu eventjes I'm not gonna engage. Ik ga hier eventjes buiten blijven. Ik heb mijn oortjes ingestopt. Ik heb Netflix opgezet.
Yeah.
En ik heb 5 minuten gewoon even sokken opgevouwen, onderbroeken weggedaan. En toen had ik zoiets van... Oké, ik ga dit proberen. En toen ben ik opgestaan.
En die was ondertussen aan het flippen.
Die was ondertussen aan het flippen in de keuken. Hij had al een potlood op de grond gegooid. Zijn papieren lagen overal. En ik pak hem op een hele zachte manier. En met een hele zachte stem zeg ik... Kom eens hier. Ik heb hem naar de bank gedragen. We zijn gaan zitten. Die is blijven ranten, blijven raven. Maar tegen dan had ik die knop al omgezet. Van, het is wat het is. We laten het. Ik laat hem even uitratelen. Ja. Hij moet eruit. En die is gekalmeerd. Die is dan heel verdrietig beginnen snikken. En uiteindelijk, hij voelde zich gewoon slecht. Omdat hij iets niet begreep. En toen heb ik voorgesteld, ik zet een kopje thee. Zal ik je helpen of wil je dit morgen nog eens aanpakken?
Want dat is wel een heel groot deel ervan, hè?
Dat is dat huiswerk, hè?
Een damn huiswerk. Nee, dat als je kind in een volle chaos zit, dat jij gewoon kalm blijft, hè? En dat is het moeilijkste, vind ik, om in die grote chaos, omdat je van een groot kind wel verwacht,
ja,
dat hij ziet dat jij het ook moeilijk hebt en dat hij dingen zegt dat niet kunnen, dat je toch nog je kalmte bewaart. Dat is een groot ding, hè?
Mijn vraag is altijd... Als je een andere volwassen mens tegenkomt die zo reageert... Want wij verwachten dat van een kind...
Mm-hmm.
Terwijl wij heel vaak zelf nog niet eens aan die eisen voldoen, hè?
Ja. Ja, dat is zo. Omdat je toch ergens inderdaad van je kind vraagt... van jij mag mij niet stom noemen, want ik ben uw ouder.
En op dat moment reageer ik daar niet op. En als ik iets gedaan heb dat ook niet tof is, of als ik heb geroepen, heel kwaad ben geworden, ik ga altijd mijn excuses aanbieden, ja, nadien. Maar wat er gebeurd is, dus we zijn dan uiteindelijk gaan we zijn huiswerk die avond die wel doen. Dus we zijn gaan zitten, we hebben een kopje thee gehad. We zijn daarna nog een beetje Netflix gaan kijken. En toen zei hij tegen mij, nadien uit zichzelf... Sorry dat ik zo een explosie heb gehad. Ja. En ik zeg, dat kan gebeuren.
Ja, jij doet dat ook tegen hem. Jij zegt ook sorry.
Ik zeg ook sorry. Ja. Ik vind dat heel belangrijk, want wij zijn maar mens.
Ja.
En ik denk dat ik denk dat als wij minder eisen op ons eigen leggen, meer aan onszelf gaan vragen, wat heb ik op dit moment nodig?
Om terug kalm te kunnen zijn. Wat bedoelde?
Om gewoon mijn beste zelf te kunnen zijn. Ja. En ja, natuurlijk binnen de realiteit waarin dat je je bevindt. Hè? Want
ja, ja.
Hè, borstvoeding en een peuter en dan een 9-jarige, dat is een volle bord.
Ja.
Ja, alleen dan een douche nemen is bijvoorbeeld zo van... Oké, mijn kopje is nu voor een kwart gevuld. Hè? En dan komt die eerste driftbui en dan is dat terug leeg.
Zeg, en wat je daar juist bijvoorbeeld zei, van, hoe doet je dat dan bijvoorbeeld? Want jij bent dan helemaal gestudeerd in je mild ouderschap. Je hebt er toch... Je bent er veel mee bezig. Ook gewoon omdat wij als vriendinnen er veel mee bezig zijn.
Maar pas op. Ik heb dat gestudeerd, maar ik heb ook in een moeder burn-out gezeten. Ja, omdat ik geen grenzen legde. En omdat ik mezelf opzij zette in het geloof dat dat is hoe mild ouderschap eruit zag.
Ja.
En dat is echt... Ik wou geen hulp aanvaarden.
Want daar dus... moet je eigenlijk ook een beetje uitstappen. Hè? Het idee van, hoe ziet het eruit? En dit moet ik dus volgen. Je moet ergens echt de goede dingen eruit pikken. En...
Ja, maar ik geloof heel hard dat je mild moederschap volledig kan toepassen. Alleen wanneer dat je echt een milde moeder voor jezelf kan zijn. En dat is heel moeilijk. Want
dat is echt
hoeveel
moeilijk,
mensen
keren
naar binnen. Of willen naar binnen keren. En willen dat allemaal beginnen omspitten.
Ja, of hebben gewoon het gevoel van... ik moet het gewoon slikken. En niet aan mijn eigen denken. Want dat is mijn taak als moeder. Ik mag alleen aan dat kind denken. Want dat is mijn taak. Toch heel veel, hè?
Ja, maar als jij, maar dat is altijd waar ik op terugkom. Ja. Als jij ongelukkig, gefrustreerd en leeg bent, hoe kan jij die dingen in effect volledig geven aan je kind?
Ja.
En ik had het daar ook enorm moeilijk mee. En dat heeft mij ook jaren geduurd voordat ik er echt uit was. Hè. En
dat is wel hetgeen dat ik een klein beetje moet doen, denk ik. Accepteer dat het ook niet zo volgende week opgelost is. Hè. Want nee. Ik besef inderdaad dat ik zie ondertussen wel waar dat ik zo, waar dat de frustratie vandaan komt. Mm. En wat dat er bij ons een beetje misloopt tussen mij en Elina. Maar ik moet echt nog accepteren dat ik dat niet in een week tijd omdraai en dat dat opgelost is.
Nee, dat heeft normaal weken nodig. Nodig,
hè, ja.
En heel vaak besef je niet eens dat het dan ineens terug goed gaat. Ja. En dat die kalmte
dat die er
terug
weer,
is.
Weer is, ja.
Totdat ze in een andere fase belanden en terug van de kan beginnen.
Die vorige fase viel wel mee. Zeg, en hoe doe je dat dan met een man die dan misschien niet per se zo hard mee zijn? Want ik kan aan mijn man wel heel veel uitleggen van waarom dat ik iets doe of hoe dat ik erover nadenk. Maar ja, hij is er ook wel veel mee bezig en we komen in heel veel dingen overeen. Maar hij is er wel echt veel minder mee bezig dan ik er mee bezig ben. Ja. Dus soms clasht dat wel.
Ja.
Zeker op het moment dat het allermoeilijkste is. Ja.
Alle discussies die wij hadden,
ja,
waren vaak rond opvoeding.
Ja.
Want wij hebben aan de ene kant beiden een vrij Aziatische opvoeding gehad. Met Aziatische, de oudste kindverplichtingen.
Ja.
Aan de andere kant had ik een moeder die wel wou veranderen van hetgeen wat zij wist. Dus ja, ik heb eigenlijk veel, op dat vlak veel vrijheid gekregen om mijn gedachten te spreken. Ik mocht terugspreken. Zolang ik niet brutaal was en niet riep, mocht ik terugspreken.
Wat dat ook wel knap is voor haar, want dat is toch ook wel beseffen van, ik moet het anders doen als ik het heb ervaren.
Ja. Ja.
Dus dat is toch ook wel weer een stap naar
verbetering
of zo.
Ja, verandering. Ja. Hij daartegen, ik ga daar niet te veel ingaan. Het was totaal het tegenovergestelde. Dus voor hem,
want je moet het dan wel uiteindelijk samen doen naar uw kinderen, hè?
Ja, dus heel veel van onze discussies gingen daarover. Maar hij heeft mij wel altijd gerespecteerd op het vlak van mijn basiskennis.
Ja.
Mijn studies die ik heb gedaan. En hij had zoiets van, ik weet hier heel weinig over. Maar het ging vooral om het overtuigen dat discipline niet eruit hoeft te zien zoals dat hij het gewoon was geworden.
Ja. Dat is ook gewoon heel moeilijk, hè, om tegen te gaan wat je zelf dan, hè, hoe lang word je opgevoed?
Ja.
20 jaar toch echt, hè, als luister naar je ouders, hè, zeker vroeger.
Ja.
Om wat dat jij 20 jaar ziet, om opeens anders te doen en opeens te beseffen van, misschien was dat toch niet zo geweldig.
Nee, inderdaad. En hij had het er ook heel, heel moeilijk mee, zeker die kleuter- en die peuterleeftijden. Dat hij bijna, hij werkte ook heel veel, dus hij was sowieso niet veel thuis. En hij luisterde wel altijd heel aandachtig naar wat ik vertelde.
Mm-hmm.
En hij probeerde dat ook wel zo wat te verwerken, want ik denk aan de ene kant dat hij die zachtheid en die soort van relatie wel wou hebben met zijn kinderen, maar dat vocht heel hard met wat dat hij wist. Ondertussen zijn we al veel jaren verder en hij is gewoon een hele andere papa geworden dan dat hij gestart is. We hebben ook 2 jaar, 3 jaar in Noorwegen gewoond. En daar zijn kinderen die staan echt in het center van alles. Hè. Dat is
in
Scandinavië.
Hè, dat ook gewoon normaal is. Hè?
Ja,
en dat is hetgeen dat we hier misschien niet altijd hebben. Hè? Nee. Het gevoel dat wat wij doen normaal is.
Ja, en daar zag je ook gewoon ouders heel kalm met een huilend, schoppend kind. over in de stad wandelen of kinderen mee op restaurant die dan ook misschien in dat moment een driftbui hadden en dat die ouders gewoon kalm bleven. En hij had zoiets van, wow, zo kan het ook.
Zo kan het
kinderen
ook,
ja. Mensen waren heel vriendelijk naar de kinderen toe. Alles ging om de kinderen. Ik ben een winkel binnengestapt, Eva die wou mee. En dat waren allemaal glazen dingen. En ik hield die vast, ik droeg die. En de mevrouw in de winkel zei, zet ze maar neer. Ik zal er wel op letten. Ik kan jij rondkijken. En ik zeg, ja, maar ik wil niet dat ze iets breekt. Ze zegt, ik let er wel op. Maak je daar maar geen zorgen over. Ik had echt zoiets van,
wow.
Ja. Dus, ja. En dan besef je van, oké, ik moet echt gewoon mijn ding doen en mij niks van aantrekken. En voor mijn man was het vooral toen hij zag hoe dat de kinderen omgingen met anderen en met elkaar. Dat hij doorhad van, oké, we doen iets goed voor ons kinderen.
Ja. Ja, want het is een beetje een lange tijd, een lange termijn project, hè. Je moet het heel vaak volhouden en lang volhouden, dat mild zijn. En dan opeens zie je dat klein mensje, hè, geen baby meer, maar al een klein mensje. En dan zie je die reageren op een manier dat je zegt van, wauw, ja, dat is
ik
mooi.
Ik heb toch iets goed gedaan.
Ja, toch wel, hè, want dat is toch hetgeen waarom dat je heel veel tijd in opvoeding stopt.
Ja.
Omdat je daar een mooi zacht mens van wilt maken, hè.
En dat is hetgeen dat in tegenoverstelling geraakt. Heel veel ouders en heel veel mensen, die willen daar de tijd niet in steken. Nee. Die willen dat kind direct stopt met huilen. Direct braaf is.
Omdat dat hetgeen is, hè, dat is makkelijk. Allee, dat is leuk.
Dat is
als
makkelijk.
Je zegt
nee,
van,
dat is
stop
makkelijk.
Me, ja, stop met huilen en het stopt. Yes.
Dat is gewoon gemakzucht. Ja. Inderdaad, het is gewoon gemakzucht. En daar blijf ik bij. En dat gaat ook om het advocating for children. Of hoe, ik weet niet hoe je dat in Nederland zegt. We moeten eigenlijk opnemen voor de kinderen.
Want het is wel zeker niet de makkelijkste optie, vind ik. Want inderdaad, hè, het is gewoon makkelijk om te zeggen van, en nu stopt je me huilen. Als die dan
gaat de gang staan.
Ja.
Maar hou ermee op, er is niks aan de hand. Ja. Kom, we zullen je gevoelens eens wegproppen, invalideren. Hè? Maar dan worden wij boos wanneer wij zeggen, oh, het gaat niet goed met mij. En iemand zegt, denk gewoon positief. Hè?
Ga maar op de gang staan.
Maar dat gaat dus om het feit dat onze innerlijke kind dan op dat moment ook niet weet. Ja, wij willen ook allemaal gezien worden. Wij willen kinderen ook allemaal. Dus daar gaat het voor. Voor mij gaat het absoluut, absoluut, absoluut daarom.
Ja.
En het onthouden dat jij bent de ouder. Dus alles wat wij voelen op dat moment dat wij persoonlijk nemen, dat is eigenlijk door de ogen van het innerlijke kind.
Ja. Moet je eigenlijk het op dat moment even pauzeren en wel achteraf kijken van, met wat zat ik daar op dat moment mee bezig?
Ja, maar ook beseffen van, je kind is een kind.
Ja.
Jij bent een volwassen. Jij hebt controle over jouw emoties. Jij kan zeggen van, ik vind dit moeilijk. Ik stap hier even van weg en ik neem er een klein beetje ruimte van. En dat is moeilijk, hè. Ik zeg niet dat dat zomaar gebeurt.
Nee, dat is moeilijk.
Dat is echt oefening baart kunst. Dat is echt bewust worden van, wat gebeurt er nu in mij? Ik voel mijn hart sneller beginnen kloppen. Ik wil roepen. Bij mij is dat soms, ik zeg dat en dat klinkt heel gemeen, maar dan is dat echt zo van, ik wil iets klein en schattigs pijn doen. Maar dan weet ik van mijn eigen, als ik zo begin te voelen, dat ik een dag voor mezelf of een halve dag even ertussenuit moet. En mijn kinderen zijn nu ouder. En nog heb ik dat gevoel soms. Want ik werk nu ook, hè. Er zijn andere inputs.
En dat gevoel herkennen en erkennen, dat is al een goede stap, hè.
Ja.
Want ik ben daar soms nog niet, hoor. Ik ben nog niet altijd bij het herkennen van, het is voor mij even te veel. Ik denk dat ik daar zo getraind in ben om dat te negeren.
En niet toe te geven, want dat is een zwakte.
En niet toe te geven, ja. Dat herkennen gewoon al moeilijk is. Dus ik werk eraan.
Ja. En ik, dat is mijn werk nu, hè.
Ja.
Dus dat beginnen herkennen, dat is al de eerste stap.
Ja. Maar ja, dat is het mild zijn als voor je eigen dan als moeder.
Ja.
En daar verder aan werken.
Ja, en tomorrow is al... Morgen is altijd een nieuwe dag. Dat is geen excuus om vandaag een klootzak te zijn. Maar het is wel zo dat als...
maar toch een beetje.
Maar als je dan toch eens uitschiet of je doet iets waar je niet trots op bent... Neem dan ook effectief de tijd om te gaan zien waar het vandaan komt... zodat je het de volgende dag niet nog een keer doet.
Ja. Of wel nog een keer doet, maar dan minder.
Ja.
Ook goed.
Ja.
Ja. Maar ja, want dat is het uiteindelijk. Hè. Je kunt heel goed weten waar dat je mee bezig bent. Het gaat gewoon sowieso mislukken. Hè. Op bepaalde momenten gaat het gewoon heel hard mislukken... en gaat je gewoon wel... een gigantische truut zijn die dat gewoon fout doet. Ja. En dan moet je gewoon proberen uit te zoeken waarom. En herpakken en hopelijk de volgende dag beter doen. En ervan uitgaan dat je kind je vergeeft.
Het is ongelooflijk hoe vergevingsgezind onze kinderen zijn. Ja. Echt. Gewoon die gedachten al. Als die slapen en ik denk, oh, wat zien jullie er lief uit. En oh, ik ben zo gemeen geweest vandaag. Dat is al genoeg voor mij om echt te beginnen huilen. En dan de volgende dag worden die wakker en die knuffelen je. Die pakken je vast alsof je niks verkeerd hebt gedaan. Ja. En dat is hetgeen dat ik me altijd probeer te onthouden. Ik heb dat voorbij zien komen op het internet. Wanneer dat je boos wordt op je kind... gaat je kind niet minder van jou houden. Hij gaat minder van zichzelf houden.
Damn!
Ja, sorry, dat is echt...
Oh, dus zeg het nog een keer. Dus.
Als je boos wordt en hard reageert op je kind hard straft, of een kind ervaart dat niet als, god, dit is goed voor mij... Een kind ervaart dat als, ik ben de moeite niet waard. Ik doe het fout. Dus een kind gaat niet minder van zijn moeder of vader houden. Het gaat minder van zichzelf houden. En de... Zie ik tranen, Linda? Heb ik het gedaan? Nee, ik zag dat voorbij komen.
Dat is waar, hè. Dat is waar, hè. Verdorie toch.
Ja. Dus nu iedere keer als ik... Ja, dat heeft die uitspraak die heeft mij echt heel hard gepakt. Want ik zie dat nu in veel volwassenen waar ik mee omga. Die hebben het moeilijk met van zichzelf te houden. Want de ouders waren misschien heel kritisch of een beetje hard. Hè, met het idee, en ik zeg niet dat het de schuld is van de ouders. Hè. Iedereen doet wat ze denken het best is voor hun kinderen. Dus het komt nooit vanuit een plaats van slechte wil. Maar hoe dat een jong kind dat opneemt, blijft wel altijd hetzelfde. Ja. En dat breekt een kind stukje bij beetje af.
En dat is de reden waarom dat als we een dag mislukken in ons megadoel, dat we het wel we zijn het gewoon verplicht om wel uit te zoeken waarom en het beter te proberen. Maar dat is het, hè. Proberen gewoon. Hè.
Want, en ook je excuses aanbieden naar je kind toe.
Ja.
Nou ja, sorry moet ook geen pleister worden. Hè? Want je kan niet elke dag 20 keer sorry zeggen.
Nee.
Ergens moet je zelf wel controle nemen en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gevoelens. Daar komt het neer. Wij willen dat kinderen verantwoordelijkheid nemen voor wie dat ze zijn, voor hun gevoelens, et cetera. Maar hoeveel volwassenen nemen verantwoordelijkheid, echt verantwoordelijkheid voor hun gevoelens, voor hun reacties, voor hun leven? We willen altijd een ander de schuld geven.
Ja, dat is waar. Ja, omdat het ook gewoon heel veel werk is, hè, om met je eigen te dealen.
Dat is ook
zo. Zoeken waarom en hoe en wat ga ik eraan doen. Ja, dat is gewoon kei veel werk, hè. Dat duurt lang. Dus je moet er wel wat tijd in steken.
Ja, joh.
Lekker zwaar.
Ja, lekker zwaar. Ja. Happy Saturday!
Nee, maar ja, dat is het gewoon. Het is soms gewoon zwaar, maar... Ja, het feit dat we allemaal wel bereid zijn om het zo te doen, wil zeggen dat we ook wel bereid zijn om al dat werk in ons eigen te steken.
Ja.
En dus in ons kind.
voor ons kind eigenlijk.
Ja, want je steekt het werk in je eigen voor je kind. Hè? Ja. Dat is zo. Dat is helemaal zo.
Want anders projecteer je alles van je eigen ervaringen op je kind.
Ja.
Bewust en onbewust. Dus wij laten je met deze hele lichte gedachte.
Ik ga een gezellig potje huilen. Ja.
We zijn heel benieuwd naar jullie ervaringen, naar jullie commentaar, feedback.
Ja, laat het maar weten.
Laat het maar weten. Deel het
op Instagram.
Ja.
Moeder_en_meer.
Ja, we horen graag van je. En tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.